Johannes 17 vanaf vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Tot zover. De vorige keer zijn we min of meer geëindigd bij vers 19, waar de Heer zegt, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Waarbij dus gesproken wordt over de heiliging van de Heer Jezus zelf en vervolgens ook de heiliging van ons. Dus de heiliging namelijk van degene die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. En dat is een centraal thema natuurlijk in dit hoofdstuk en daarmee in dit gebed. En daarna vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Het is een tamelijk opvallend vers, denk ik, in dit hoofdstuk. En ook binnen het kader van het Johannesevangelie. Om de eenvoudige reden dat het tamelijk overcompleet lijkt. Dat is het eigenlijk ook. Want het zal duidelijk zijn dat als de Heer bidt voor zijn discipelen hier, dan is dat een gebed niet alleen voor die specifieke discipelen, maar voor al degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn en daarmee feitelijk een gebed voor heel de gemeente. En soms denk ik, omdat er nou eenmaal zijn die altijd kans zien om de Bijbel in stukjes te knippen, is er voor de gelegenheid toch maar even bijgezet dat het niet alleen gaat om een gebed voor deze 12 discipelen, of hoe je ze maar noemen moet, maar net zo goed voor alle gelovigen, waarvan zij feitelijk ook de eersten zijn en waarvan zij dan ook het voorbeeld en zelfs het type zijn. En als ik zeg eersten, bedoel ik uiteraard niet dat zij de eerste gelovigen zijn in de Bijbelse geschiedenis, want dat is niet zo. Maar zij zijn wel de eersten die de Heer Jezus kennen en anders zouden kennen als de beloofde Messias en daarom eerstelingen van, als gelovigen onder het nieuwe verbond. Dat zou dus in elk geval zijn, al zou dat vanaf dit tijdstip dan nog 3 dagen duren of 4, afhankelijk van hoe wij tellen. Maar daar gaat het dan verder niet over. Het gaat er maar om dat wat de Heer hier allemaal zegt niet slechts van toepassing is specifiek op deze enkelingen, namelijk de discipelen, de apostelen zo je wilt, maar dat is van toepassing op heel de gemeente. Verder moet ik erbij zeggen, maar misschien heb ik dat vorige keer al gezegd, dat als hier staat, ik bid ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, worden ze dus samen beschouwd als één categorie, dat wil zeggen als één groep. Nou ja, als één gemeente gewoon. Deze discipelen en ook diegenen die door hun woord tot geloof zouden komen. En aangezien ook wij door hun woord tot geloof zijn gekomen, of althans mede door hen, kun je dus rustig weer zeggen dat wij één categorie zijn. Zo is dat nou eenmaal. Eén en dezelfde gemeente. Ik hoop dat het voor u overbodig was om dat te zeggen. Dat maakt het een stuk makkelijker. Maar niettemin, ik zeg het toch maar even. Een gebed dus voor alle gelovigen. En dan staat er, want het is een pracht van een gedeelte en bovendien ook het bekendste gedeelte wellicht uit heel dit gebed en daarom vermoedelijk ook het meest misbruikte. Er staat er meteen op dat ze allen één zijn. Als ik nou even de tussenzinnen weglaat en de bijzinnen en hoe het allemaal heet mag, dan staat er gewoon, ik bid voor hen opdat zij allen één zijn. Waaruit volgt? Nou ja, hetgeen impliceert. Het zit erin. Het komt er niet uit voor. Het zit erin. hetgeen impliceert dat voor zover de gelovigen één zijn, is de... Nou ja, dat zijn ze officieel. Maar voor zover ze dat zijn, ook in de praktijk bedoel ik, voor zover de gelovigen één zijn, is dat het resultaat van dit gebed van de Heer Jezus. Anders niks. Waarbij wij dienen vast te stellen bovendien dat dat gebed niet een gebed van ons was. En ook niet een gebed aan ons. We hebben er zelfs helemaal niks mee te maken. En als het er helemaal over gaat, wij mogen het alleen aanhoren. Maar dat doet er dan ook niks aan toe of af. Want hoe je dat nou ook keert of wendt, heel de positie, maar ook heel het functioneren van de gemeente, ligt vast in deze positie, dan wel in dit werk van Christus, namelijk, hij bidt voor ons. Nou moet ik zeggen dat dat natuurlijk niet al te vaak in de Bijbel staat, maar een keer of 3, 4 lijkt mij toch op zijn minst aan de eis te voldoen. Dat wil zeggen, dat lijkt me wel genoeg. En bovendien, in heel wat andere schriftgedeelten wordt natuurlijk toch hetzelfde gezegd, zij het dan dat daar andere termen gebruikt worden. Maar ik wijs u maar even, en ik doe dat snel, ik doe net alsof u het weet, als u het niet weet, dan maak dan maar gewoon een notitie. Even snel dan, Romeinen 8 is in ieder geval duidelijk. In Romeinen 8 wordt gezegd dat wij geleid zouden worden door de geest. En er straks zei onze broeder, ik meen in het gebed dat wij geleid zouden worden in heel de waarheid. Dat is waar. Maar wij zouden door diezelfde geest geleid worden doorheen, want ik hou van Vlaams bij gelegenheid, doorheen heel ons leven. Namelijk naar onze aanstelling tot zonen, dat is wat Romeinen 8 ook inderdaad zegt. In de praktijk dus, de geest leidt ons in heel de waarheid. En de vraag is, waar naartoe? Wel, naar onze aanstelling tot zonen. En in dat verband staat dan ook, de geest bidt voor ons. Want dat woord bidden, is een specifiek woord trouwens, het wordt niet zo vaak gebruikt, maar enkele keren, net deze keren dus. Dat woord bidden heeft de betekenis van bemiddelen, tussen beide treden. Een zaak regelen, partijen bij elkaar brengen. En het is dus in hoge mate synoniem met het werk van de middelaar, bemiddelen namelijk, de middelaar van het nieuwe verbond. En het functioneert als beschrijving van de positie van de hoge priester van het nieuwe verbond, zoals genoemd in Hebreeën. Maar misschien kom ik daar nog op. Maar Romeinen 8 zegt in elk geval, de geest zelf bidt voor ons. En niet in tongen, zoals men wel eens leest, maar zoals er gewoon staat. Namelijk, hij bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil zeggen, geest en zuchtingen hoort nou eenmaal bij elkaar. Daarom wordt dat werkwoord gekozen. Dat is een soort beeldspraak. En onuitsprekelijk wil zeggen dat er ook inderdaad niks uitgesproken wordt en niks te horen valt. Maar niettemin, de geest zelf bidt voor ons. Daarna, een paar versen verder staat het, Christus is er die gestorven is, wat meer is. Ik ben altijd blij dat het in de Bijbel staat, zodat men het mij niet aan kan rekenen. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En dan wordt hetzelfde woord bidden gebruikt. Precies hetzelfde. En echt komt maar een paar keer voor. Dus het is of de geest die voor ons bidt, Romeinen 8, of het is Christus die voor ons bidt. In de praktijk is dat uiteraard volstrekt hetzelfde. En daarna hebben wij de uitspraak uit, ik meen, Hebreeën 7, waar gezegd wordt dat dat de functie is van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is uiteraard Christus. Dat is Hebreeën 7, waarin vers 22 staat, van een zoveel beter verbond, namelijk van het nieuwe verbond, dat nogal veel beter is dan het oude. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Hij is daar de garantie van, de zekerheid van. Hij is daar de middelaar van. Kortom, hij is daar de hoge priester van. Want dit is gewoon een synoniem, in dit geval voor de hoge priester. Hij is borg van een zoveel beter verbond. Daarna wordt vastgesteld dat onder het oude verbond weliswaar vele hoge priesters waren, maar dat was alleen maar omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven, vers 23. Hetgeen dus impliceert dat de bedoeling niet was dat er zoveel hoge priesters zijn, maar dat eigenlijk de bedoeling was dat er één hoge priester zou zijn die altijd zou blijven, maar helaas. Dat wil zeggen, hij werd door de dood verhinderd altijd te blijven. En dus werd hij steeds opgevolgd. Vandaar dat men een reeks van hoge priesters kent. Vanaf Aaron tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Hoeveel waren er ook weer? 70, 75? Joden hebben daar een lijst van. Weet ik veel. Maar ergens in de 70 dacht ik. Dat zijn er heel wat. Maar zegt de apostel hier, dat betekent niet dat het oude verbond zoveel beter is, omdat er nou zoveel meer hoge priesters geweest zijn. Het punt is slechts dat er zoveel hoge priesters waren vanwege hun zwakheid. Zij werden door de dood verhinderd te blijven. Hetgeen wil zeggen, dat was eigenlijk niet eens de bedoeling. En daarom staat er nu in vers 24 van de Heer Jezus Christus, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft. Leuk, hè? Dat is ook Romeinen. Dat hij gestorven is, Romeinen 6. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. De dood heerst niet meer over hem, enzovoorts. En hier dus hetzelfde. Deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Dus is er maar één. Tussen haakjes in een klein voetnootje. Dat is bewijs genoeg voor de gedachte dat Melchizedek, die Abraham tegemoet kwam, niemand anders is. Niemand anders was dan de Heer Jezus Christus. Anders moet je nou ineens vaststellen dat er dan toch op zijn minst twee hoge priesters zijn in totaal naar de ordening van Melchizedek. Terwijl hier gezegd wordt dat na de ordening van Melchizedek blijft de hoge priester altijd. Hetgeen niet kan als Melchizedek is opgevolgd geworden, bijvoorbeeld door de Heer Jezus. Hebben die nog? Er zijn nog veel meer argumenten voor, maar dit vind ik de mooiste eigenlijk. Maar goed, deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Dat wil zeggen, daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem, niet door Aaron en zijn opvolgers, maar degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen borg te zijn, de middelaar te zijn, hoe het maar heet, mag hoge priester te zijn. Maar er staat, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat is de derde keer dat precies datzelfde woord voor bidden gebruikt wordt. Dan heb ik ze bijna allemaal gehad. Want er wordt nog maar één keer elders gebruikt in verband met Elia, die tot de Heer spreekt en zegt, ik ben maar alleen overgebleven. Dat wordt ook bidden genoemd. En dat is de enige andere schriftplaats in Romeinen 11. Met andere woorden, deze drie teksten die ik u nou noem, twee uit Romeinen 8 en deze ene uit Hebreeën 7, worden rechtstreeks met elkaar verbonden door exact hetzelfde werkwoord. En daardoor komt er specifieke nadruk op te liggen. Dit is namelijk de beschrijving van de tegenwoordige functie van Christus. Nu ik hier toch ben, sla ik even een paar versen over. Want daarna staat er in vers 26 dat wij zo'n hoge priester nodig hadden. Zo'n hoge priester betaamde ons. Betekent gewoon, zo hadden wij er een nodig. En dan lees ik in het bijzonder nog even, terwille van de aansluiting, vers 28. Want de wet, het oude verbond dus, stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben en door de dood verhinderd worden te blijven. Dus dat was hun zwakheid in de eerste plaats. Maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Vader, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Was vers 19 van Johannes 17. Hebben we die nog? Deze is in der eeuwigheid geheiligd. Zegt Hebreeën 7, het laatste vers. En het sluit aan bij Hebreeën 2. Ik wijs er alleen maar op. Ik kan het niet bespreken, want dan kom ik nooit meer terug bij het thema. Hebreeën 2. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Zijn allen één dus. Om welke reden hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen in het midden van de gemeente. Van de gemeente zal ik u lof zingen, ontleend aan Psalm 22 uiteraard. Maar aangehaald zo, letterlijk, in Hebreeën 2. En hier gaat het dus om de heiliging, namelijk in het bijzonder de heiliging tot hoge priester. Tot slot, de term heiliging wordt in dat verband gebruikt reeds in Exodus bij de heiliging van Aaron. Zondert mij af, heilig mij Aaron, de zonen van Aaron, enzovoorts. Heiliging tot het priesterambt en Christus is daarvan de eerste. En wij worden in hem en tot op zekere hoogte door hem geheiligd en komen in diezelfde positie terecht. Ik sluit trouwens ook aan bij de woorden van Hebreeën 5, waar dan staat dat Christus gehoorzaamheid heeft geleerd, geloof, heeft geleerd, trouw dus, uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, zegt het volgende vers, daar heb je hem weer, geheiligd zijnde is hij voor alle die hem gehoorzaam zijn oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan heb je het hele verhaal weer rond. Geloof en daardoor heiliging en dan oorzaak voor eeuwige zaligheid. In elk geval voor ons. En daar gaat het maar om. En een fase verder. Voor zover wij deel hebben aan Christus en zijn priesterschap enzovoorts, zullen wij zelfs Christus en de gemeente collectief als één geheel oorzaak voor eeuwige zaligheid zijn. Op zijn minst voor Israël, maar feitelijk ook voor de overige volken straks in de openbaring van het koninkrijk. Maar dat is een hele fase verder. En dat las ik hier dus ook nou even niet, hè? Maar dat is een hele fase verder. Maar ik ga me weer even terug naar Johannes dan. Johannes 17. Ik heilig mijzelf voor hen in de waarheid. Door het woord. Door gehoorzaamheid. Opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Want zij die, hij die heiligt en zij die geheiligd worden ze alle uiteen. Hebreeën 2. En dan weer verder. Ik bid niet slechts voor deze 12 of 11, hoeveel het er maar waren. Maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. En zijn dus broeders. Hebreeën 2. Opdat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Romeinen 8. Ik doe het er niet om, maar ik kom automatisch heen en weer tussen die hoofdstukken. Het is namelijk hetzelfde gedachtegang. Het gaat om de eenheid van de gemeente, waarbij de leden van de gemeente, om zo te zeggen, deel hebben aan Christus, met hem en in hem geheiligd zijn. Of, en dan lezen we maar gewoon Efeze 1 vers 3, want daar staat het zo kort mogelijk, denk ik altijd. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. In Christus, gelijk hij ons in hem heeft uitverkoren, in hem tevoren verordineerd tot zoonstelling, in hem verlost, in hem begenadigd, in hem tot erfdeel gemaakt. En wat het maar wezen mag, kortom, heel de uiteenzetting in de Efezebrief in elk geval berust op de gedachte dat hij die heiligt en zij die geheiligd worden één zijn. Als resultaat van het werk van Christus. En om zo te zeggen, als resultaat van zijn gebed. Het is een wat eenvoudigere vorm, een versie waarin ik het nu zeg. Zo van hij bad erom en God heeft dat verhoord. Maar u en ik worden geacht te weten dat dat was precies Gods wil. En dat de Heer Jezus toen hij verscheen, toen hij opstond uit de dood. Kortom, toen hij als eerstgeborene werd ingebracht in de wereld. Weer Hebreeën, maar nu hoofdstuk 10. Zei hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En de Heer Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond, stelde zich dus beschikbaar om Gods wil ten uitvoer te brengen. En bad dus inderdaad voor de gemeente, de gelovigen van vandaag, opdat zij allen één zouden zijn. Een gebed in overeenstemming met de wil van God en dus werd het verhoord. Want een gebed van een gelovige in overeenstemming met de wil van God wordt uiteraard verhoord. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen overigens, maar dat geldt zeker hier. En waar het dus om gaat, is dat wij niet, wij als gelovigen, wij zijn niet zomaar slecht willekeurige mensen die individueel en wellicht onafhankelijk van elkaar tot geloof zijn gekomen en nu de opdracht hebben meegekregen om net te doen alsof we allemaal één zijn. Oikumene heet dat. Ik moest er even over nadenken hoe je dat ook alweer uitspreekt, maar vooruit. Maar, want dat is helemaal niet de bedoeling. Dat is zelfs dwaasheid. En de grootste dwaasheid is nog dat dat dan zou zijn gebaseerd op dit vers. Dan kun je dus echt helemaal niet lezen. Sorry, maar dan kun je niet eens lezen. Nou goed, laat staan afstuderen, denk ik altijd. Hoewel dat niet al te groot probleem schijnt te zijn tegenwoordig meer. Maar dan even terzijde. Nee, het gaat om de serieuze zaak dat de Heer Jezus bidt tot zijn vader en zegt, ik wil dat ze alle eens, hij zegt, ik bid voor deze op dat zij allen één zijn. Enzovoorts. En de vraag is dan altijd, en is dat gebed verhoord of niet? En het antwoord is ja, dat is verhoord. Wij zijn één. En dat is eigenlijk het grote thema in de praktijk van de Nieuwtestamentische brieven. Van de brieven in het algemeen bedoel ik dus. Hè? De eenheid van de gelovigen. Ja, waarom? Waarom dat is? Heel eenvoudig, omdat je dat aan de buitenkant niet zien kunt. Als je dat aan de buitenkant zou kunnen zien, dan had het niet zoveel toelichting nodig. Maar het feit dat alle brieven er feitelijk over spreken, op een enkel klein briefje uitgezonden dan wellicht. Maar het feit dat alle brieven erover spreken, dat is uiteraard omdat het gaat om een eenheid die niet gezien wordt. En daarom worden wij erbij bepaald. Wij zouden namelijk daaruit, niet daar naartoe, maar wij zouden daaruit leven. Wij zouden niet naar streven om deze eenheid tot stand te brengen. Wij zouden vanuit die eenheid leven. En als we toch ons zouden benaastigen, maar dat zeg ik zo vaak, zou het zijn om deze eenheid te bewaren. Dat wil zeggen, zodat in de praktijk die eenheid ook beleefd en in stand gehouden wordt, zeg maar. En bovendien, dat citeer ik natuurlijk toch uit Efeze 4, daar staat, u benaastigen te bewaren de eenheid des geestes. Een geestelijke eenheid, en dat betekent dat het er niet één is die je aan de buitenkant kunt zien. Het geeft mij de gelegenheid, geeft meteen even in te gaan op ditzelfde vers. Vers 21 nog even dan, Johannes 17, vers 21. Want er staat, ik bid voor hen, opdat zij allen één zijn, en aan het einde van het vers, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Want het vervolg op het verhaal is dikwijls, wij moeten vooral ons best doen om die eenheid naar buiten te maken, uiteraard tot stand te brengen, en daarna opdat de wereld geloven, enzovoorts. En dan is het, als de wereld niet ziet dat we één zijn, komen ze niet tot geloof. Dan moet ik u zeggen dat dat een redenering is die op geen enkele wijze past in dit hoofdstuk. Want punt 1, het gaat om een geestelijke eenheid, eenheid des geestes. En dat betekent onder andere dat die eenheid dus niet gezien kan worden. En als de wereld dat niet zien kan, kan die daardoor ook niet tot geloof komen. Dat is één. Het tweede punt is dat nou eenmaal ook in dit gebed, maar ook in de voorgaande hoofdstuk, bij herhaling gezegd wordt dat de wereld ons zal haten. En dat is niet hetzelfde als tot geloof komen. Dat is het tegenovergestelde. Toch? Met andere woorden, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt, kan nooit vervuld worden in onze dagen. Omdat die eenheid van de gemeente sowieso niet te zien is. En voor zover van de gemeente wat te zien is, is het gevolg daarvan dat de wereld die gemeente zal haten. Dat staat er allemaal bij. Zodat er niks anders overblijft dan toch maar even Colossenzen 3 aan te halen. Ik ken het niet helemaal uit hoofd, dus ik zoek het maar op. Ja. Colossenzen 3, waarin bestaat, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dan vers 3 van Colossenzen 3. Want gij zijt gestorven, naar de oude mens, officieel. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen, niet zichtbaar dus. Uw leven is met Christus verborgen in God. En dan vers 4, sluit er volledig weer aan. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, en openbaring is nou eenmaal het tegenovergestelde van verberging. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, want Christus zelf verbergt zich tot op heden. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die immers ons leven is, dat leven dat verborgen is bij God. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan pas bij die gelegenheid zal de wereld zien en eventueel geloven. En niet nu. Want dat is het verhaal, man. Er is geen zichtbare eenheid, er kan geen zichtbare eenheid zijn. Is er niet de bedoeling en dat de wereld tot geloof zou komen of zou kunnen komen, zelfs maar onze bedeling, is volkomen dwaas. Dan kent u in ieder geval een profetisch woord niet, want dat zegt dat het niet zal gebeuren, dat het namelijk zal gebeuren pas na de wederkomst van Christus en dus ook na de bekering van Israël. En zelfs via Israël dus. En dus zal dit pas vervuld worden na de opname van de gemeente, wanneer wij met Christus zullen geopenbaard worden. De consequenties daarvan zal zijn dat de wereld zal zien. Want openbaren wil onder andere zeggen zichtbaar maken. Dat is het verhaal, maar dat gebeurt uiteraard pas in een volgende bedeling of in het algemeen ter gelegenheid van of na de wederkomst van Christus. Zover is het dus inderdaad nog niet. Want deze eenheid is niet zichtbaar. Wat eventueel zichtbaar is, want er zijn wel dingen die waargenomen kunnen worden door een eerlijke waarnemer overigens. Wat eventueel zichtbaar is, is een eventuele verandering in ons leven. En daarmee dus ook kennelijk een eventuele verandering in ons denken. Want aan verandering van leven wil in de praktijk toch heus zeggen een verandering van denken. En anders zeg ik het in de andere volgorde. Verandering van denken brengt ander leven met zich mee. Dat kan men zien. Maar men kan dat ook gewoon aan de kant schuiven en zeggen van, nou ja, er zijn wel meer mensen die ineens in hun leven een vreemde zwaai maken. Niet waar. Dus dat hoeft niet, maar dat is eventueel nog waarneembaar. Maar daar houdt het echt wel op, want de eenheid van de gemeente als zodanig, de band, concreet gezegd, tussen gelovigen onderling, die is nou eenmaal niet te zien. Daarna moet ik zeggen dat waar wij... Ik zeg maar wij voor het gemak, hè? Dan klinkt het niet zo hard. Hè? Waar wij wellicht de neiging hebben om onze band zichtbaar te maken, of waar wij de neiging hebben zelf tot zichtbare eenheid te komen, tot organisatie te komen, sluiten wij in de praktijk de kans dat die geestelijke eenheid überhaupt zou kunnen gezien worden helemaal uit, natuurlijk. Want waar de wereld in de praktijk, nou even, gewoon voor het gemak, niks moeilijks aan. Waar de wereld in de praktijk tegenaan kijkt met betrekking tot het christendom, is tegen geweldige organisaties. En van geestelijke dingen, daar zie je niks van. Geestelijke dingen. Helemaal niet. Strakke organisatie, wetten, regels, verplichtingen enzovoort, bepaalde levenswijze enzovoort, bepaalde klederdracht eventueel en dat ziet er soms best mooi uit, daar gaat het niet om, maar hoort er gewoonlijk ook bij enzovoort. Kortom, van geestelijke dingen is dan al helemaal geen sprake meer. Maar ik moet zeggen dat in de praktijk deze hoe zeg je dat nou? Dat in de praktijk die organisatie van het christendom in het algemeen en eventueel van plaatselijke gemeenten of hoe wij dat dan maar noemen. Ik zeg het altijd verkeerd, maar ik weet nooit hoe ik het zeggen moet dan. Dat eventueel de organisatie van gelovigen in de praktijk eigenlijk een kwestie van geestelijke armoede is. Hè? Toch? Kijk eens hier, als je goed met elkaar kunt opschieten, heb je geen organisatie nodig. Organisatie wordt nodig als er problemen zijn. Dan ga je dingen vastleggen. Ga je het regelen, zwart op wit. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is, enzovoorts. Hetgeen niet nodig zou zijn als we gewoon goed met elkaar overweg konden, ons konden aanpassen enzovoorts. Dat soort dingen meer. Dat is nu eenmaal zo. Het wordt pas moeilijker. Als dat niet het geval is, ja, dan moet er wat geregeld worden enzovoorts. En zo ontstaan ook kerkelijke organisaties, want die ontstaan nog steeds. Wat vroeger vrij heette, is al lang niet vrij meer, zal ik maar zeggen. Vrijgemaakte en vrije evangelische, wat heb je nog meer een vrije? Nee, de metselaars, dat is een ander, het is toch een ander. Nou goed, laten we zien. Dat is natuurlijk al lang niet vrij meer. Dat bestaat al te lang en dus is er al van alles gebeurd waardoor men is gaan organiseren. Ik vertel het om te laten zien dat dat begrijpelijk is, maar niet te min te betreuren en ook volstrekt eigenlijk onbijbels. In de praktijk, denk ik, is het in het algemeen zo. Daar hoeft niemand zich wat van aan te trekken, wat ik nu zeg. Maar in de praktijk is het, denk ik, in het algemeen zo dat waar deze geestelijke eenheid van de gelovigen volstrekt en ook volstrekt onbekend is en in ieder geval niet beleefd wordt, daar komt menselijke organisatie daarvoor in de plaats. En dat maakt het definitief eigenlijk. Want dat blijft zo, hè. Ik heb nog nooit gehoord van zo'n organisatie die zichzelf opheft. Wel dat er gefuseerd wordt, maar samengevoegd, zal ik maar zeggen. Dat kan dan ook zomaar, hè. Is allemaal te regelen, is wat wit. Maar van zichzelf opheffen, dus, nee, daar hoor je niet van. Dus zeg ik, dan is het definitief. Het enige wat dan overblijft om alsnog die eenheid te beleven, is zich aan de organisatie te onttrekken. Want zo gaat dat gewoon. En zo steekt ook eigenlijk de hele kerkgeschiedenis in elkaar. Ik zeg dus niks nieuws. Dus een 2000 jaar lang werkend beginsel, zo langzamerhand. Daar gaat het maar om. Het punt is namelijk dat waar wij dat organisme van die eenheid van de gemeente, van de eenheid van het lichaam van Christus niet kennen, dan wel niet beleven, daar zijn wij geneigd daar organisatie voor in de plaats te stellen. Maar organisatie is een mechaniek, dat is een machine, dat is niet iets wat leeft. En daarom verdraagt het elkaar niet. Een organisatie is altijd minder dan een organisme. Een organisme functioneert eigenlijk ook gewoon zonder erbij na te denken. Een organisme werkt onbewust. Nou ja, ik zal het maar weer niet over mijn kat hebben. Lady Zwangerbroeder, ja. Hoe dat zo kwam, ja, dat weet ik niet. Dat ging allemaal maar zo. En dat gaat allemaal maar vanzelf, bedoel ik maar, hè. Niet dan. Weet het beest veel, daar hoeft hij niet bij na te denken. Kan het beest ook niet, maar het gebeurt allemaal precies volgens het boekje. Niet omdat het zo georganiseerd is of voorgeschreven. Het schijnt dat bij mensen die dingen voorgeschreven zijn, langzamerhand. Maar vooruit. Ander onderwerp. Maar bij mensen gaat het tegenwoordig volgens het boekje, toch of niet? Bij de kat niet. Nee, goed. Bij onbewust gebeurt dat. De natuur is zo sterk, zeggen wij. Ja, dat zal wel wezen. Het is het organisme, een levend organisme, dat reguleert zichzelf als het goed is. Ik zeg niet dat alles in de natuur goed is, in de zin van volmaakt, want dat is niet zo, maar het lijkt me toch wel een aardig voorbeeld. Op het moment dat je aan je lichaam, zal ik maar zeggen, wat moet gaan organiseren of regelen, is dat alleen omdat het niet deugt. Dus je op tijd je tabletten moet gaan innemen, zal ik maar zeggen. Of naar de peut moet, zo noemen ze dat tegenwoordig, hè. Maar goed, dan is er iets toch niet in orde, zuster. Of wel, wat lachen jullie nou? Dat is toch gewoon zo? Hè? De ideale situatie is toch gewoon dat alles werkt en dat je er niet bij hoeft na te denken. Dat is toch een simpele zaak. Nou, dat is een organisme. Dat heeft met organisatie absoluut niks van doen. Is ook volstrekt overbodig. Het werkt gewoon. En wat de Bijbel daarvan zegt in verband rechtstreeks met het thema, dat is makkelijk genoeg. Er is één geest, één leven. Hetzelfde leven, hetzelfde bloed. Hetzelfde leven in alle leden van het lichaam. En daarom is het één lichaam. En de leden van het lichaam worden bestuurd, dan wel gecoördineerd, door het hoofd. En er hoeven zelfs de leden van het lichaam niet eens bij na te denken. Meen ik. Gaat vanzelf. Daar hoef je niet over na te denken. Eigenlijk, dat staat allemaal ook expliciet in de schrift. Daar staat, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Er staat niet onder de wet, maar onder de genade in de gevangenisbrief van Paulus Filippenzen. Bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. En de volgende zin zegt, en doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Zonder bij na te denken. Doet alle dingen zonder over na te denken. Eigenlijk staat er letterlijk, doet alle dingen zonder murmureren en of samenspraak. Vertaald met tegenspraak. Het berust op een misverstand. Het gaat gewoon over samenspraak. Men zou namelijk doen zonder na te denken. Dat wil zeggen, gewoon doen wat in het hart is. Daar hoef je niet over na te denken. Dat doe je vanzelf. Heb je dat? Op het moment dat wij gaan nadenken, is de kans groot dat het misgaat. Ja, dat zeiden ze in dienst ook al. Ja, in militaire dienst. Maar vooruit. Maar dat is net zoiets trouwens. Ook, het gaat ook over een lichaam dat functioneren moet. Maar het hele punt is gewoon, leden van een lichaam voeren de opdrachten van het hoofd uit en daar blijft het dan bij. Je moet er toch niet aan denken dat je erbij moet gaan nadenken als je zit te breien. Insteken, omslaan, doorlaan. Goed, dat moet gewoon zo vanzelf gaan. Of toonladdertje spelen, zal ik maar zeggen, op en af. Als je daarbij moet gaan nadenken, nou die vinger en nou die vinger, ja, dan deugt het echt nog niet. Of fietsen, van nu links draaien, nu rechts draaien, je ligt zo om. Dat moet gewoon. Oké, ik moet erbij zeggen, dat is routine. En zo is het maar net. Dat is gewoonheid, dat is gewenning. Maar dat zegt de Bijbel ook, dat het een kwestie van gewenning is. Je moet het leren. Maar als je het een keer geleerd hebt, moet je er niet over nadenken. Gewoon opstappen en wegrijden, is het eigenlijk het idee. Zo hoort het. Min of meer instinctmatig. Het moet functioneren. Wij hebben alles moeten leren. Hebben jullie gisteren ook de televisie gekeken? Was dat van Karel van der Graaf? Heb ik dat gehoord? Over optisch bedrogen. Ik heb het niet gezien, maar ik kreeg er vanmorgen prachtige verhalen over te horen. Dat vind ik prachtig, want het demonstreert dat zien. Dat hebben wij ook geleerd. Niet we hebben ogen en dat werkt of het werkt niet. Nee, dat hebben we moeten leren. En we hebben moeten leren om te interpreteren wat wij zien. Natuurlijk, onze ogen vangen beelden op, daar kunnen wij niks mee. Tenzij dan dat we uit ervaring geleerd hebben wat die plaatjes voorstellen enzovoorts. Daarom moeten kinderen staren naar een of ander baby's en er dan meteen met de hand naar tasten. Want als ze er niet naar tasten, leren ze ook niet zien. Heb je dat? Dat is waar, dan kunnen ze niet interpreteren wat ze zien. Dat is ook een kwestie van gewenning. U en ik, wij zijn ons toch ook niet bewust dat we alles wat we zien op z'n kop zien. Het is wel zo. Maar dat hebben we geleerd, hebben we mee leren leven. Dus hebben we leren interpreteren enzovoorts. Dat soort zaken. Ook dat moet je leren. En daarna functioneert het. En als er iets mee misgaat. En die gewenning dus niet tot stand komt. Ja, dan zijn er inderdaad mensen die volkomen blind zijn. Terwijl aan de ogen niks mankeert. Maar ze hebben nooit geleerd om de dingen die ze zien te interpreteren. En zich eigen te maken. Dat is het dan. Dus als je twee luie ogen hebt. Want daar heb ik het nu over. Dan zie je echt weinig. Goed, laat ik eens dat zeggen. Maar goed. Goed, dat is mijn afdeling nou niet. Maar het gaat er maar om dat wij deze dingen zouden leren. Uit ervaring, ook als gelovige. Ik heb al zo vaak gezegd, de wet schrijft voor. Doe dit en doe dat. Het nieuwe verbond, in wezen, daar waar het werkt zoals het zou moeten werken. Onder het nieuwe verbond. Daar doet men niet wat opgedragen is. Daar doet men wat in het hart is. En zal men uit hart leven, uit het hart, uit wat in dat hart is, van nature. Een nieuwe natuur, maar niettemin uit het hart, omdat het woord Gods in onze harten geschreven staat. Bij wijze van spreken, want het is natuurlijk een soort beeldspraak. Maar de gedachte is dat waar onze harten gevuld worden met het woord God, zouden wij daaruit ook daadwerkelijk leven. En het is niet een uitvoeren van opdrachten, maar het is gewoon doen wat wij denken te moeten doen. En zelfs te mogen doen, want eigenlijk steekt het zo in elkaar. Dat is waar het werkelijk om gaat. Daarom is het niettemin gewoon vrijheid. En de voorwaarde die daaraan verbonden is, is deze. Namelijk dat wij geheiligd zouden worden, een paar versen terug. Dat wij geheiligd zouden worden in de waarheid, namelijk in of door het woord van God. Want waar dat woord onze harten zou vullen, zou het uitwerking hebben op onze ziel, zei Jacobus en Petrus. Zou het uitwerking hebben op onze ziel, namelijk op onze levenswandel. Want dat is waar het om gaat. En zo leeft men dan in vrijheid, leeft men vanuit en doet men dat wat in het hart is, zal ik maar zeggen. Leeft men vanuit wat in het hart is, enzovoorts. En daar functioneert het. Want dat wordt inderdaad gecoördineerd in het bijzonder door het woord Gods in het algemeen. En aan de andere kant door de geest van God, want het woord is levend, enzovoorts. Daar is de geest in en zo werkt de geest van God in een ieder van ons. Dat is het verhaal. En de gedachte daarbij is bovendien dat dan dus elk en ieder van ons een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft hierin. En een van de problemen juist in verband met deze thematiek is dat waar men denkt een eenheid te moeten samen, te moeten tot stand brengen, gaat men allerlei dingen samen doen enzovoort. Gemeenschappelijke activiteiten. Nou, dat is het niet. Dat is geen eenheid. Integendeel, de Bijbel laat er ook geen twijfel over bestaan dat die eenheid van de gemeente niet wil zeggen dat alle leden van het lichaam gelijk zijn. Ze zijn juist allemaal verschillend. Maar juist daarom kunnen zij een eenheid vormen en elkaar aanvullen enzovoorts. Maar de berust op de individuele kwaliteiten, voor de termen, maar de berust op de individuele kwaliteiten van de leden afzonderlijk. Toch? Ja, schiet me wat vreemde dingen te binnen van, je kan niet met je grote tenen in je neus peuteren, dat moet je met je ping doen of met, nou goed. Ik bedoel, sommige lichaamsdelen zijn geschikt voor het ene, andere lichaamsdelen zijn geschikt voor het andere. Zijn mensen kunnen op hun handen lopen, dat denk ik. Ja, dat is leuk als je dat kunt, maar ik zie de zin er niet van in, zolang je twee voeten hebt. Want die doen dat gewoon veel beter. Dat is nou eenmaal zo. Enzovoorts. He? De mensen die met een buik kunnen spreken en zo. Nou, laat maar zitten. Dat is niet hoe het zal gaan. Het punt is namelijk dat wij ieder voor zich, ieder individueel, leden zijn van het lichaam van Christus. En daarin ook een individuele verantwoordelijkheid hebben. En waar het om gaat is dat wij die verantwoordelijkheid zouden leren kennen en ook inderdaad op ons zouden nemen in de praktijk. Meer niet. En nee, minder ook niet. Voor, zeg ik voor sommigen erbij dan, minder ook niet. Maar van mijn optiek uit, niet meer dan dat. En dat is wat op vele plaatsen alle brieven door steeds opnieuw naar voren gebracht wordt. En de aardigheid ervan is dat dan dus deze eenheid van dit lichaam of deze eenheid van de gemeente bestaat op basis van het individu. Op basis van de individuele verantwoordelijkheid van elke gelovige. Dat is waar het over gaat. Als wij dus denken dat er iets schort aan de eenheid van de gemeente, is de kans het grootst dat dat ligt aan het feit dat wij zelf onze individuele verantwoordelijkheid niet dragen. Anderen misschien ook niet, maar dat is onze zaak niet natuurlijk. Dat is hun verantwoordelijkheid, niet de onze. En dat is wat de Schrift steeds opnieuw zegt. Waar we in de tijd een Bijbelstudiedag over gehouden hebben, over de gaven des geestes. Dat hadden er nog wel drie kunnen zijn overigens, maar vooruit. Dagen, niet gaven. Maar goed. Gaven, wij hebben namelijk een of meerdere verantwoordelijkheden ontvangen. Individueel. En een ieder zou die gaven besteden. Zo laat ons die gaven besteden. Of met de variant uit 1 Korinthe 3. Een ieder ziet toe hoe hij bouwen. Niet op elkaar, maar op zichzelf. Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid. En ik ben van mening dat het gemeenteleven, bestaat zoiets eigenlijk? Waar het gemeenteleven georganiseerd wordt, legt het meteen beperkingen op aan de individuele verantwoordelijkheid van de gelovigen. En dus op het moment dat wij eenheid proberen te maken door organisatie, doen we meteen afbreuk aan en bestrijden wij de eenheid die er is. Daar zit het probleem. Dat is toch zo? Op het moment dat je lichaam gaat organiseren, gaat nadenken wie doet wat enzovoort, en dat gaat controleren, dan begin je aardig spastisch te worden, denk ik altijd hoor. Dan ga je lopen als een robot, zal ik maar zeggen. Dat is toch zo? Iemand die lichaam zegt dat laten doen, je er niet mee bemoeien. Stel je voor dat ik met mijn handen en mijn benen ga sturen bij het lopen en dat soort dingen meer. Als je toch. Dat hoeft ook niet, en als het wel moet, deugt het lichaam niet. Maar dat kun je van het lichaam van Christus niet zeggen. Dus hoeft het niet. En moet het ook niet. Dus alleen de kans is groot als die benen wat gammel zijn en wat gammel lopen, dan moeten de handen misschien wat meer zwaaien om de balans te houden. Dat zou kunnen. Dat heb ik aan Angenent gevraagd, maar vooruit. Voor een paar jaar horen ze het bandje, zeggen ze, Angenent, is dat? Nou goed, laat me zitten. Ja, Angenent, zo noemden wij die naam in Bodegraaf en dus ook in Alphen, ja. Niet Angenent, dat is ze dus. Nou goed, laat me zitten. Heeft er niks mee te maken, maar ik hoop dat u een beetje begrijpt waar het over gaat. Kijk, natuurlijk kan ik er wel serieus op ingaan, maar dan moet ik allerlei voorbeelden aanhalen of bedenken enzovoort, hoe dat zo al gaat in de diverse genootschappen enzovoort. En dat heeft niet zoveel zin. Het blijft voldoende om in het algemeen te zeggen, u en ik zouden onze verantwoordelijkheid dragen en wij zouden doen wat ons hart ons ingeeft. En als dat het verkeerde is, ja, dat is ook uw verantwoordelijkheid. Dan had u maar moeten zorgen dat het woord Gods erin woont, want dat is ook uw verantwoordelijkheid. Wat zeiden we er straks? Wij zeiden, de geest zou ons in heel de waarheid leiden. De geest zou ons leiden naar onze aanstelling tot zonen. En de geest doet dat van binnenuit. Maar de Heer zegt tot ons, word vervuld met de geest. En leg de verantwoordelijkheid daarvoor bij onszelf. Word vervuld met de geest. Toch? Dus dat ligt aan ons. En zo is het ook. Want ik zeg altijd, de variant op die uitspraak in Efeze 5 is die van Colossense, 2 of 3 is het geloof ik. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat ligt aan ons, of we dat woord tot ons nemen of niet. Of ons leven, ons nieuwe leven om zo te zeggen, gevoed wordt met dat woord brood des levens of niet. Dat is onze zaak, onze verantwoordelijkheid, zouden wij moeten doen. En dat is het dan. En waar dat gebeurt, zal het ons hart vullen. En waar dat gebeurt, zal het ons hart vullen met het woord. En daarmee ook in de praktijk met de geest van God. Dat is nou eenmaal zo. En die zal zijn werk in ons doen, vanuit ons hart. Zodat wij inderdaad met heel ons wezen, met volle overgave, met hart en ziel zeggen wij dan, en dat lijkt me de goede Bijbelse uitspraak, bepaalde dingen zullen doen. Niet om het gewin, niet om er beter van te worden, maar het zit nou eenmaal in ons, we doen dat nou eenmaal. Ja, waarom? Moet je niet te veel over nadenken. En als je er toch over nadenken wil, hè, als sommige mensen zijn gehandicapt met hun verstand, zou ik maar zeggen. Nou, sorry. Als je er toch over nadenken wil, dan zegt de Bijbel, nou denk dan aan, en het is er straks al gelezen, en voordat ik aan het woord kwam, denk dan aan de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Wij zouden het doen om de Heer te dienen en om van hem loon te ontvangen. Dat is een goed argument. Maar in de praktijk, het zou gewoon een vanzelfsprekende zaak zijn. Ik kan het makkelijk zeggen, want ik heb van huis uit nooit wat anders geleerd. Ik wil niet zeggen dat ik me er nooit aan ontrokken heb. Ik zeg alleen, ik heb van huis uit nooit anders geleerd. Dat is waar het over gaat. Namelijk de Heer dienen met heel je leven. Al het andere komt een fase later. Dat staat op een volgende plaats. En dan functioneert die eenheid. Als dan de Heer bij wijze van spreken iemand nodig heeft, dat is niet de goede term, dat weet ik. Maar er schiet me geen andere te binnen. Als dan de Heer iemand nodig heeft, wel, dan zijn wij beschikbaar. Ik had natuurlijk moeten zeggen, als dan de Heer iemand gebruiken wil, dan zijn wij beschikbaar. En indien niet, ja, nou, dan gebruikt hij een ander. Zo werkt dat. Dus wij zouden ons beschikbaar stellen. En in navolging van onze hoge priester zouden wij als priesters zeggen: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zie, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Enzovoorts. Dat is volstrekt nieuwtestamentische waarheid. En daarmee ook volstrekt gemeentelijke waarheid. En dat is waar het hier over gaat. Eenheid. Opdat zij allen één zijn. Gaat om de eenheid van de gemeente die dan inderdaad in alle brieven besproken wordt. Want neem ik Romeinen, daar staat meteen: uw lichamen stellen tot levend heilig God welbehagelijk offer. En dan wordt gesproken over een lichaam waarbij de leden bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Gaven hebben ontvangen, u weet wel, Romeinen 12. In 1 Korinthe, dat is helemaal niet zo moeilijk. In 1 Korinthe gaat het in de eerste plaats over één huis, één tempel, losse stenen, maar gebouwd op één en hetzelfde fundament. Heb je weer de eenheid van de gemeente enzovoorts. En daarna wordt gezegd, weet gij, nog in hetzelfde hoofdstuk, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de geest. Heb je weer de eenheid van de gemeente. En uiteindelijk in hoofdstuk 10, 11, 12... 13 en 14 ook trouwens, wordt gesproken over het functioneren van die gemeente en van dat lichaam. 1 Korinthe. 2 Korinthe, precies hetzelfde, staat, weet, er staat, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgaan, het is nieuw geworden en wij zouden veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid enzovoort. Wij zouden dienaren zijn onder het nieuwe verbond, et cetera. Het is precies dezelfde waarheid. Galaten zegt het ook, want Galaten zegt: wij zijn verlost van de wet en dus niet meer in oorlog, in strijd met elkaar. Maar integendeel, we zijn geplaatst in de vrijheid. En die vrijheid zouden we niet misbruiken of gebruiken als een oorzaak voor het vlees, maar we zouden elkander dienen door de liefde. Nou, dat is precies wat het is. Daar heb je de eenheid en de gemeenschap, liefde. Dit ten grondslag ligt aan de gemeente en ook aan het zogeheten gemeenteleven. We zouden elkander dienen. Waarom? Gewoon omdat dat in ons is, dat is onze natuur. Het nieuwe natuur, maar dat is de natuur. Dat is wat het woord Gods in ons bewerkstelligt enzovoorts. Nou, over Efeze, Filippenzen, Colossenzen hoef ik het uiteraard in dat verband niet eens te hebben. Lijkt mij een vanzelfsprekende zaak. Je vindt daar dezelfde gedachten terug, tot in Petrus aan toe. Gebouwd op één fundament, tot tempel. En aan de andere kant een lichaam, namelijk het lichaam van Christus. Dat zou opwassen en dat ook in de praktijk die eenheid zou beleven en zou uitwerken. Maar dat gebeurt alleen door de individuele gelovigen. Er bestaat niet zoiets als een gemeente die je ergens de schuld van kan geven. Een gemeente waaraan iets mankeert. Een gemeente waarin iets beter zou moeten. Zo'n ding bestaat gewoon niet. Als je het mij vraagt, dat is de fout van dat is de fout van het socialisme. Overal krijgt de staat de schuld van, maar de staat bestaat niet. Er is geen staat, het zijn allemaal individuele mensen. Alles staat of valt bij de trouw, bij de bediening, het werk, de inzet van individuele mensen. Dat is het dan. Meer is het niet. En de staat, een organisatie, dat is ongrijpbaar.
Ja, ik vind het een beetje individueel. Als ik lees die eerste gemeente, er staat in allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen.
Ja.
Bedoel, maar daar was het ook. En dan staat er later. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heer deed daarom tot deze gemeente samen.
Ja.
Dus daar had je toch ook een gemeenschap.
Dus jawel.
Omdat je zo'n deur de nadruk legt op die individuele verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar daar was toch ook een enorme eenheid. Kochten al hun goederen, ja, hun eigen persoon natuurlijk. Ze hadden een enorme gemeenschap met elkaar en dat maakte indruk op de buitenstaanders.
Wat hij nou zegt, zou ik precies gebruikt hebben als ik meer tijd had en als ik het nodig vond om het breder op in te gaan. Precies die dingen zou ik gebruikt hebben om mijn standpunt, wat ik nu naar voren breng, te beargumenteren. Want er staat niet, zij moesten allemaal bijeenkomen. Er staat niet, het was zo geregeld dat iedereen die een inkomen had of een bezit had boven een bepaald bedrag, hoe heet die belasting ook alweer? Weet je veel. Wildebelasting, hoe heet dat? Vermogensbelasting, ze hebben een ander woord aangevoerd. Dat is dus niet zo. En als het dus staat, zei wat? Nee, precies. Nou, precies. Dus daar zijn we het eens. Zij kwamen dus bij elkaar. Waarom? Omdat ieder voor zich dat nodig vond of zo. Of misschien niet eens nodig vond, maar dat gewoon deed. Elkaar opzoeken. En dat is maar waar het om gaat. Dat staat of valt bij niet de plicht die opgelegd wordt. Dat is om te compenseren. Mensen willen niet komen, dus gaan we ze verplichten. En als ze zoveel keer niet gekomen zijn, sturen we ze een brief of ze eigenlijk nog wel langer lid willen zijn van onze gemeente. En dat, dat gebeurt allemaal. We hebben zelfs die statuten en zo allemaal gelezen. Dat is om de mensen te verplichten te komen. Enzovoorts. En men stelt in, niet maar een collecte. Collectes zijn voor bepaalde specifieke doelen. Maar waar het gaat over de gemeente in het algemeen, worden ze gewoon hoofdelijk aangeslagen of wordt het bedrag opgehaald, of kunnen ze bedrag overmaken op een girorekening, zodat gecontroleerd kan worden wat iedereen bijdraagt. En als het te weinig is, komen ze bij je en dan zeggen ze, ja, je zit ver onder het gemiddelde. Ik weet er wel iets van, hoor. Daar heb ik er gelukkig nooit veel mee te maken gehad. Maar zo werkt zoiets. Dat is dus dwang. Nou, dat is geen eenheid. Dat is een organisatie. In het verenigingsleven gaat het zo. En zo hoort het ook, denk ik. In een vereniging. Maar het punt is dat in de Bijbel vind je nergens enige dwang. Wat ik op de dinsdagavond de laatste keren dus vertelde binnen Holdenbroek, dat haal ik dan nu maar weer aan. Er staat nergens dat wij het avondmaal moeten vieren. Dat hoeft ook niet. Maar dat wij het doen is gewoon omdat wij vinden dat we dat maar een keer doen moeten. En dan kijken we elkaar een keer aan en zeggen, zullen we nog, ja, dan doen we dat weer. Meestal, ik vergeet het altijd. Als dat niet zo was, zouden wij hier veel vaker avondmaal vieren. Maar ik denk er gewoon niet aan. En als ik er wel aan denk, ja, dan duurt het weer 14 dagen voor we elkaar ontmoeten. En dan gaat het weer. Ja, en anders zegt iemand, nou, dan maak je toch een planning, doe je toch elke maand. En daar ga je. Begrijp je? Dan ga je organiseren. Niet dat dat niet mag. Echt, dat mag. Je mag alles organiseren, maar je kunt het beter niet doen. Dan kom je ook niet in de verleiding en dan wordt het niet zo gauw een organisatie. Maar wat wij in de Bijbel lezen, is gewoon dat die mensen vrijwillig dat deden. Door de behoefte die er was, wat u aanhaalt uit Handelingen dus, hè, ze verkochten wat ze hadden, legden het neer in de voeten der discipelen. Betekent niet dat de discipelen zeiden dat het moest. Dat het moest betekent dat er individuele mensen waren die inderdaad hun bijdrage leverden aan de gemeente als zodanig. Terwille van degene die daar behoefte aan hadden kennelijk. En ze lieten dat zelfs regelen. Ze deden dat niet eens zelf. Dat vind ik een prachtig voorbeeld. Maar met dit soort zaken bemoei ik me gewoon niet. Dus mijn afdeling namelijk niet. Maar ze deden dat niet eens zelf. Ze lieten dat aan anderen over. Dat vind ik ook een hele goede gewoonte. Want het zijn verre van mij om kritiek te hebben op anderen. Ik weet trouwens toch niet wat anderen doen. Ik weet veel minder dan u vermoedt waarschijnlijk. Maar de gedachte is dat als er dan weldadigheid zal gedaan worden, dat het dan niet rechtstreeks zal gaan van gever naar ontvanger, waardoor een vorm van verplichting ontstaat. Dus ik moet zeggen, waardoor men verplichtingen tegenover elkaar heeft. Ze brachten het bij de discipelen en die regelen het weer dat door bepaalde mensen, dat worden die zogenaamde diakenen, zo worden ze abusievelijk genoemd, want in de Bijbel heten ze niet zo, maar iedereen kent ze zo, hè, worden de diakenen aangesteld om te zorgen dat dat geregeld zal worden, enzovoorts. Dus niet rechtstreeks, zodat er ook geen individuele verplichtingen tot elkaar zouden zijn. Het is een prachtig voorbeeld van hoe zo'n gemeenschap functioneert. Maar op het moment dat we zeggen, nou, dat moeten wij nou ook zo regelen, hoe we het met elkaar over hebben, dan zitten wij helemaal verkeerd. Want dan wordt het organisatie. Begrijp je me goed? Wij doen net alsof wij hier geen gemeente hebben. Dat is niet waar. Natuurlijk is dit een gemeente. Hier, ter plekke. Nu. Zeker wel. En als er zoiets bestaat als een plaatselijke gemeente, dan is dat dit. En ik denk dat het in hoge mate beantwoordt aan wat de Bijbel daar eventueel onder verstaat of zou verstaan. Daar wil ik niet eens over discussiëren. Namelijk, zonder organisatie, zo min mogelijk. En ieder die komt is vrij om te komen. Iemand die niet komt, terwijl hij anders wel kan, dat denken we later van, hé, ik heb die gemist, ik heb die gemist. En niet omdat we dat bijhouden, maar dat op een gegeven moment denken we, hé, is nou helemaal zo. En we maken ons er zorgen over. Niet omdat dat nou eenmaal moet, omdat we er allemaal moeten zijn, want wie zijn dat dan allemaal? Maar ik bedoel maar, het functioneert toch gewoon. En daar gaat het maar om. Wij zijn hier bij elkaar als gelovigen. We komen bij elkaar, we praten met elkaar, we luisteren naar hetzelfde woord enzovoorts. Dat is het praktiseren op zeer elementaire wijze van eenheid en van gemeenschap. Dat is nou helemaal zo. Het is er ook de uitdrukking van, naar buiten toe, voor zover het gezien kan worden enzovoorts. En dat is dus zoals een gemeente zou moeten functioneren. En problematisch wordt het pas, en daar houden wij ons hart voor vast, problematisch wordt het pas als blijkt dat er veel meer georganiseerd moet worden omdat het anders niet in goede banen te leiden is. Dan wordt het problematisch. Maar zolang het zo gaat, denk ik, geen veldje aan de lucht, dit is de Bijbelse manier. Geen dwang, iedereen is vrij enzovoort. Maar we houden elkaar toch wel wat in de gaten. Niet omdat wij denken over anderen te moeten heersen, maar wel omdat we met elkaar verbonden zijn. Want hoe je dat nou ook draait, ik zeg het niet graag, maar hoe je dat nou ook draait, als we elkaar regelmatig ontmoeten onder dit soort omstandigheden, ontstellen onder het woord enzovoort, dan ontstaat daar een verbinding. Dat heet gewoon liefde voor elkaar. Dat is wat het heet, zoals het echt heet. Maar ik krijg die woorden zo moeilijk uit mijn keel dan, want het is net over vrome praat gaan verkopen en dat doe ik nooit, hè. Bij voorkeur niet tenminste. Maar ik meen het voor de volgende 100%. Er ontstaat een band met elkaar. Er ontstaat een bepaalde mate van medeleven. Niet, hopelijk niet van dat we ons met elkaar gaan bemoeien. Hoewel sommigen het soms zo uitleggen. Dat weet ik ook wel. Maar het is gewoon betrokkenheid. Van hoe is het met die, hoe is het met die. We praten zelfs wel eens over elkaar. Enzovoorts. Niet uit roddel, hoop ik. Maar wel omdat, nou ja, we hebben nou eenmaal een band met bepaalde mensen. En geloof maar gerust, in de loop der tijd komt dat natuurlijk voor dat er mensen zijn die regelmatig kwamen en dan op een gegeven moment zie je ze niet meer. Helemaal niet. Meestal hoor je dan ook niks meer. En denk maar niet dat we dat maar zo laten gaan. Begrijp je me goed? Daar kunnen we niks aan doen. Als mensen niet willen, wegblijven, niks zeggen, ja, wat moet je daaraan doen? Wat was er niet goed? Ik weet het niet. Ik zou niet weten wat ik tegen die mensen zou moeten zeggen. Als ze tegenkomen zo van, nee, waarom ben je niet meer? Dat zeg ik ook nooit. Als ik al heel ver ga, zeg ik, goh, dat is lang geleden dat we elkaar ontmoet hebben. En dan, en meer, ja, wat moet je nou nog meer zeggen? Dat weet ik nooit. Er zijn anderen die dat beter kunnen dan ik. Maar ik weet het nooit. Maar denk maar niet dat dat geen pijn doet. Natuurlijk doet dat pijn. Natuurlijk is dat, je had contact, je had verbinding enzovoorts. Er was een band. Er was liefde. En dat wordt me zo afgebroken. Misschien was het dus maar van één kant. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Daar verdiep ik me ook niet in. Maar het is wel zo. En daarom, onze omgang met elkaar is nou eenmaal niet vrijblijvend. En wij zeggen, wij komen vrij bij elkaar, we stellen ons woord onder het woord. En daarna gaat ieder zijn wees. Ja, dat denkt u. Zo ziet het eruit. Maar dat is niet zo. Want als het woord zijn werk doet in ons, dan heeft dat consequenties voor ons praktische leven. Dat is ook waar het werkelijk om gaat. En zo ontstaat die eenheid. En dat eenheid er niet is, onder gelovigen, dat die niet beleefd wordt, zal ik maar zeggen, dat men die niet kent, komt in de eerste plaats natuurlijk omdat men dat in de Bijbel nooit begrepen heeft. En in de tweede plaats omdat men, maar dat is eigenlijk hetzelfde, omdat men zich nou eenmaal niet onder het woord stelt. Omdat men weliswaar wat wil horen, maar men maakt zelf wel uit wat. Begrijp je wel? Nou, zo werkt het dus niet. En hoe minder schriftuurlijk, laat maar eens wat vaktermen gebruiken. Hoe minder schriftuurlijk de prediking, hoe minder men onder het woord Gods komt en dus hoe minder het ook uitwerking heeft. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En daarom doen wij net andersom. Niet bewust, maar dan zeg ik me weer, ja, ik weet ook niet beter. Dat is het makkelijkste voor mij dan om te zeggen. Dat is ook eigenlijk zo. Wij stellen ons onder het woord Gods en al het andere. Daarvan zeg ik niet dat het niet belangrijk is, maar daarvan zeg ik dat het of een ondergeschikt belang is. En als het goed is, komt dat vanzelf wel goed. Dat meen ik ook voor de volle 100%. Zoek het koninkrijk, zoek eerst het koninkrijk God, zoek de dingen die boven zijn enzovoorts. En al het andere zal u toegeworpen worden. En indien niet, dan niet, denk ik altijd maar. Als de Heer het ons niet toewerpt, wie zijn wij dan om daar wat verandering in aan te brengen? Het woord zal zijn uitwerking hebben en de bedoeling is dan dat we zo, hoe moet ik het zeggen, zo algemeen mogelijk dat woord Gods zouden leren verstaan. Dat ons eigen zouden maken. Niet stokpaardjes bereiden, maar gewoon in de breedte, in alle openheid, onderzoekend of deze dingen al zo zijn, zodat het woord voor ons inderdaad leven blijft en dus ook in ons leven blijft. Dat werkt. Dat werkt gewoon, er is niks moeilijks aan. Dat werkt. Daar kun je rustig aan de kracht van dat woord overlaten. Aan de kracht van de geest, de kracht der genade, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd kan worden. Zo werkt het. En het probleem is dat waar wij samenkomen, zoals wij hier bijvoorbeeld. We komen bij elkaar, we zingen een paar liederen, we stellen ons antwoord en ieder gaat zijn zwees en niemand heeft enige verplichtingen. Hoewel enkele, geloof ik wel, heb ik begrepen, maar daar weet ik eigenlijk niks van. Maar in het algemeen, niemand heeft verplichtingen. Ja, dat is hoe het zou moeten gaan. Maar in de praktijk, ieder van ons draagt dan zijn eigen verantwoordelijkheid en is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En waar het grote probleem is in onze samenleving, maar ook binnen het christendom, dat mensen hun verantwoordelijkheid niet willen dragen. Toch? En die bij voorkeur afschuiven op anderen. Richten zij een organisatie op met veel papier, zal ik maar zeggen, waar alles keurig geregeld is en waar je precies kunt aanwijzen, het is zijn schuld of eventueel het is haar schuld. Dat is eigenlijk, misschien is dat een wat meer psychologische verklaring, maar ik denk dat het zo in elkaar steekt. Als men zegt, wij moeten toch dit of dat aanstellen, is het gewoon om iemand de schuld te kunnen geven als het goed gaat. Nou, het is nooit om iemand te bedanken, om hem de schuld te geven als het verkeerd gaat. Ik was mezelf al voorbij, moet nodig ophouden. Want het is nooit om iemand te kunnen bedanken als het goed gaat. Daar is het nooit voor. Het is altijd als het verkeerd gaat. Let u maar eens op, organisaties worden opgericht omdat er iets niet goed gaat. Nou, hopelijk gaat het bij ons goed, dan hebben we geen organisatie nodig. En het enige wat wij nodig hebben is dat woord Gods dat in ons zou werken. En eigenlijk zeg ik het nu allemaal nog veel te concreet, dat wil zeggen veel te plastisch. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, het gaat er gewoon om dat de Heer zijn werk aan ons en in ons doet. Want ik zeg het woord, zodat iedereen het begrijpen kan, hoe het in elkaar steekt. Maar eigenlijk moet ik zeggen, het levende woord van God doet dat. Christus zelf doet dat in ons. Ook dat dus is geen mechaniek zo van, we stoppen onszelf vol met de Bijbel. We leren alle teksten uit het hoofd, alle Bijbelboeken enzovoort. En dan moet er wat gebeuren. Dan gaat het wel, dat is namelijk niet zo. Waar het om gaat is dat wij ons van harte openstellen inderdaad voor dat woord Gods. En waar de schrift, dat het woord in onze harten woont, woont Christus in onze harten. En hij zal zijn werk in ons doen. Dat is het verhaal en daar zouden wij ook op vertrouwen. Maar daar juist komt het aan op geloof. En volstrekt praktisch geloof. En praktisch vertrouwen op wat de Heer in ons ook dagelijks gewoon doet. En werk dat hij begonnen heeft, ik zeg het de laatste tijd nogal vaak, heb ik gemerkt. Een werk dat hij begonnen heeft, dat hij zou voleindigen. Maar de verantwoordelijkheid voor dat het gebeurt, ligt bij ons. Aan hem ligt het niet, hij wil wel. En hij heeft beloofd dat te zullen doen. Maar alleen daar waar wij hem inderdaad die ruimte geven. En hoe meer ruimte we hebben, hoe meer wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, hoe meer wij inderdaad gebruikt kunnen worden inderdaad door de Heer. Dat is in het algemeen het idee. En dus toch gaat het om de individuele bijdrage van elke gelovige, zonder dat dat gecoördineerd wordt door andere gelovigen. Dat is waar het om gaat. Ieder zou zijn eigen verantwoordelijkheid moeten kennen, zich bewust zijn daarvan en dragen. En als u hem niet kent, zeg ik net als wat ik toen op die Bijbelstudie daar zei, ja, dan moet u dat leren. Maar dat begint met lichaam stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Verandering van denken. Gewoon systematiek uit Romeinen 12. Verandering van denken om zodoende te proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God is. Langs die weg gaat het. En ik denk niet dat ik de enige ben die ook gewoon kan getuigen, persoonlijk gewoon kan zeggen, ja, zo werkt het. Zo is het met mij namelijk ook gegaan. En met velen van ons, denk ik. Zo gaat het. Eerst weet je niks. Je weet niet wat je ermee aan moet enzovoorts. Als je maar belangstelling hebt voor het woord van God, je daar maar voor openstelt, dat ook zonder reserve je eigen maakt enzovoorts, dan gaat de Heer aan het werk in ons leven. Of dan heeft het woord zijn uitwerking in ons hart en zal het onze zielen zalig maken, met de terminologie dan voor deze keer van Jacobus. Maar het is het werk van Christus in ons. Bemiddelend werk, waardoor hij staat tussen God en ons. En ons inderdaad God laat dienen, wat gebeurt via hem als hoge priester onder dat nieuwe verbond. En dat is het tegenwoordige werk van Christus. En te vrezen valt dat in vele gevallen dat werk van Christus niet alleen onbekend is, maar in de praktijk door gelovigen ook gewoon wordt tegengewerkt. Men stelt er zijn eigen werk voor in de plaats en dat slaat niet. Dat slaat echt niet alleen op het feit dat men ooit in een keer moet je dan zeggen, een beetje zuidelijker, een plaatsvervanger voor Christus op aarde heeft gesteld. Ik denk altijd, je zet een plaatsvervanger van Christus ergens neer, dan ben je van Christus tenminste af. Dan heb je alleen nog maar van doen met zijn loco of weet zoiets. Met de vervanger. En daarna zeg ik altijd, en dan mogen de Rooms-Katholieken nog blij zijn, want die hebben er maar één. Die is niet voor mij trouwens, deze uitspraak, maar ik heb hem goed onthouden. Die hebben er maar één. Toch? Dat schiet aardig op. En wie er meeste hebben, ga ik u niet vertellen. Want het doet nou niks ter zake. Maar het gaat erom, wij staan rechtstreeks in verbinding met de Heer. Ons contact met God, onze gemeenschap met God loopt niet via onze organisatie, onze plaatselijke gemeente, ons kerkgenootschap of wat dan ook. Dus puur rechtstreeks. En verantwoordelijkheid voor de gemeente, ook de plaatselijke gemeente, wordt niet gedragen door mensen die daarvoor aangesteld zijn, wordt gedragen door u en door mij, door ieder van ons individueel.
Vers
21
had het over.
Van Johannes 17. Ja, broeder, dat is waar. Ja.
Gaan we even terug.
Ja.
Daar staat op dat ze allen één zijn, gelijk wij zijn, Vader in mij.
Ja.
Zij in ons één zijn, op dat de wereld zorgt dat gij mij gezonden hebt. Even laten staan, op dat de wereld en de kennis staat.
Ja, staat later nog een keer, hè?
Nou, hoe hebben die eerste discipelen dat dan afgebracht? Hoe hebben zij het gedaan?
Ik heb aan het begin.
Je zou eigenlijk zeggen, wij moeten niet gaan organiseren.
Ja.
We moeten niet gaan. Nee. Dus ze hadden geen kerk moeten vormen. Er had geen kerk moeten ontstaan. Er had geen gemeente moeten ontstaan. De gemeente in Antiochië.
Nou, het hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf wat je onder gemeente verstaat. Ik ben er stellig van overtuigd dat die eerste gemeenten inderdaad geen organisatie hadden in de zin zoals wij kerkelijke organisatie hebben. En wellicht was er plaatselijk een kleine vorm van organisatie. Dat valt niet te ontkennen, maar dat is ook noodzakelijk. Ik denk altijd, er is toch iemand, wat zeg ik altijd, er is toch iemand die koffie moet zetten, zeg ik toch altijd. Er is toch iemand die de zaal moet regelen. Er moet wel wat coördinatie zijn. Er moeten eventueel agendas worden ingevuld. Maar daar blijft het dan ook feitelijk bij. En voor de rest, ja, als ik daar verder op inga, dan kom ik bij andere bijbelgedeelten terecht. Bij Timotheus en Titus, die brieven bijvoorbeeld, die zijn daar heel sterk in. En Handelingen doet het trouwens ook wel enigszins. Er wordt uiteengezet hoe God zelf... Hoe God zelf mensen individueel, versterkt mijn verhaal, mensen individueel verkiest en zelfs tot oudste en dus tot voorganger enzovoort aanstelt. De Heilige Geest door welke gij tot oudste gesteld zijt, staat ergens in Handelingen enzovoorts. Dat wil zeggen, God zelf doet dat. Dat doet niet een gemeente, dat doet niet een organisatie. De Heer doet dat zelf namelijk. En de verantwoordelijkheid, daar gaat hij weer. De verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie om dat is inderdaad om dat te accepteren. En de verantwoordelijkheid van alle anderen is ook om dat te accepteren. Want het zogenaamde aanstellen van oudsten, dat is helemaal een misverstand. Er is maar één die oudsten aanstelt, dat is God zelf. Ongeacht wat er voor dingen zijn dan natuurlijk. Hè. Maar... Want dat is het volgende punt van de discussie. Maar God stelt ze aan en van de gelovigen in het algemeen wordt verwacht dat zij die lui dan ook als zodanig erkennen. En dat ze dus in ere gehouden worden. En er staan vele plaatsen, dat zijn schriftplaatsen die ik altijd oversla. Omdat ik daar nooit... nooit onbevooroordeeld over kan spreken. Nou, waarschijnlijk wel, maar dat gelooft u niet. Dus dan sla ik ze min of meer maar over. Maar dat is wat er van in de Bijbel staat. Maar je leest in de Bijbel nergens dat gelovigen samen zich een voorganger kiezen of iets dergelijks. Dat is absoluut volstrekt en ook volstrekt onbijbels. Wat er gebeurt is inderdaad dat die organisatie er niet is. En als de Heer vindt dat er iets zou moeten zijn, dan is dat iets altijd iemand die een bepaalde functie vervult, dat wil zeggen die in een behoefte voorziet, nou die een ambt vervult van mijn part, hoe je dat maar noemen wil, maar de Heer zal ervoor zorgen dat er zulke lui zijn. Kijk, ik sta nog over mijn tijd heen, verder over, maar er zijn natuurlijk, het is ook een ander onderwerp, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, er zijn te weinig leraars, dat heb ik vaak horen zeggen, er zijn te weinig leraars in de gemeente, dan zeg ik, dat had je maar gedacht, zodra er een zijn kop opsteekt, rolt hij eraf. Hè? We worden er meteen uitgeknikkerd. En hen wordt het leven zo zuur gemaakt dat ze zich wel zo voor zullen wachten om gewoon openhartig te zeggen van wat ze in de Bijbel zien en dat soort dingen meer. En daar gaat het mis. Men zegt niet dat ze er niet zijn of dat de Heer ze niet geeft. Hij geeft ze wel, men blieft ze niet. Vertel mij wat. Begrijp je wel? Zulke dingen. En dan zegt men, ze zijn er niet, dus moeten we het regelen. Nou goed, ja, regelen. Dat kun je niet regelen. Dat kun je niet regelen. Waar het aan schort, is aan de individuele verantwoordelijkheid van de gelovigen. Men verschuilt zich in de praktijk, en dat is echt het laatste wat ik nu zeg, in de praktijk verschuilt men zich achter de voorganger, de oudste, de kerkenraad, de organisatie, enzovoort. De regeltjes die nou eenmaal vaststaan, enzovoorts. En dat doen bijna allen. Dat wil zeggen, niet alleen gewoon dooplid, zal ik maar zeggen, maar ook gewoon de predikant zelf. Precies een, zwart op wit, de regels, daar houdt men zich aan, het is nou eenmaal zo geregeld. En dat is de grens die gelegd wordt. Ik heb u wel eens vaker verteld. Ik stond een keer ergens op een podium om muziek te maken met een slagwerker achter me. En in de pauze vroeg de man aan mij, wat doe je eigenlijk voor je vak? Ik wist wat hij voor zijn vak deed. Hij was dominee in Kampen. Ik ben zijn naam kwijt dus, en het is ook al jaren geleden, dus het maakt niet meer uit. Hij was predikant. Een beetje vreemde predikant eigenlijk, maar vooruit. Maar dat wist ik. Hij wist ik weet niet hoe hij heette. Hij was drummer. Hoe die eruit zag, net zoals je schrijft, maar dat weet ik ook niet meer. En hij vroeg aan mij, wat doe jij eigenlijk? En dan ben ik altijd geneigd om heel terughoudend te zijn van, ja, wat doe ik eigenlijk? Ik geef lezingen, zeg ik dan of zo. Van, ja, hè? Hè? Als ze het echt willen weten, dringen ze aan. Dus uiteindelijk zei ik, nou, ik reis het land af en ik geef bijbelstudies. Toen keek hij me aan en hij zei, ja, de kerk doet daar niks aan. Nou zei je dat niet in de consistorie natuurlijk. Om niet te zeggen, het was in de kroeg, maar... Nou, dat was het ook niet helemaal. Het was bij Herkert, toen dat nog bestond. In Oldebroek dus. Maar goed. Ja, de kerk doet daar niks aan. Nou, dat was het einde van het verhaal, uiteraard meteen. Want dat was natuurlijk ook uit te leggen als... Ja, ik doe daar niks aan als predikant. En dat vond ik toch wel een aardige bekentenis. Als bekentenis dan. De kerk doet er niks aan. Ja, dan mankeert het nou net dan. Maar soms denk ik... wellicht... dankt de kerk daaraan zijn of haar bestaansrecht. Want als het woord er niet is... en als dus de geest er niet is... en als dus Christus niet werkt, omdat men dat niet wil... en men wil toch een plaatselijke gemeente... ja, dan moet je er een zelf maken. Zelf breien, denk ik altijd. Zelf, weet zoiets, zelf organiseren. Begrijp u? Het is heel simpel. Ik doe er ook niet zo hoogdravend over. Want ja, zoveel stelt het nou ook allemaal weer niet voor. En het is goed om afstand van te nemen en ook om jezelf te lachen. Dat geldt voor ons hier ook. Enzovoorts. Maar zo zit het nou eenmaal. Als je het woord weg doet... ja, dan moet er iets anders zijn waardoor wij... aan elkaar verbonden zijn of zo. En dan ga je ledenlijsten maken en verplichtingen opleggen. Dan moet je zorgen dat mensen gemeenschappelijke belangen krijgen enzovoorts. Gemeenschappelijke investeringen vooral. En al dat soort dingen. Nee, vertel me wat. Ik weet wel hoe dat zit. Maar het is gewoon omdat het woord niet werkt. Ja, en dan... Ik bid voor hen dat ze alle één zijn... Nou, één zijn ze. Als gelovigen, voor zover het gelovigen zijn. Ze hebben hetzelfde leven ontvangen. Te vrezen valt dat waar dat leven dus inderdaad niet tot ontwikkeling gebracht wordt. En zelfs niet kan komen omdat het ontmoedigd en tegengehouden wordt. Wordt van die eenheid in de praktijk niks beleefd. Niet alleen ziet de wereld het niet. Zij zelf zien het ook niet. En wat de wereld betreft, dat heb ik aan het begin vanavond gezegd. Wij zouden niet denken dat de wereld dat nu zou zien. Wij zouden ons realiseren dat de wereld in de toekomst dat zal zien. Wanneer namelijk de Messias verschijnt, samen met zijn gemeente. Als eenheid, een schitterende uitdrukking van de eenheid van de gemeente als zodanig. Dat is de bedoeling. Want hoe dan ook, het leven in gemeenschap met hem en met elkaar... leidt inderdaad tot heerlijkheid die wij nu... ontvangen, daar ben ik niet eens aan toegekomen, maar dat zegt het vers ook nog. De heerlijkheid die we nu ontvangen en die dan in de toekomst zal geopenbaard worden. Dan zal de wereld zien. Eerder niet. Nou goed, daar moeten we het helaas bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanmiddag en vanavond bij elkaar mochten komen rondom dat woord wat u ons gegeven hebt. We danken u te mogen weten dat dat woord inderdaad brood des levens is, brood is voor ons hart. En we danken u dat we daardoor mogen opgebouwd worden, mogen toenemen in kennis, mogen opgebouwd worden in het geloof, mogen groeien in de waarheid en daarin geleid worden. We danken u dat dat woord inderdaad als water zijn heiligende en reinigende uitwerking heeft op ons en op onze levens. En we danken u dat we niet alleen met elkaar één geworden zijn toen wij tot geloof kwamen en dus door u werden wedergeboren. Maar we danken u dat we deze eenheid, deze gemeenschap ook mogen praktiseren. En dat niet tot heerlijkheid van ons in de eerste plaats, maar in de eerste plaats tot heerlijkheid van uw naam. Wij danken u dan dat we onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. In de wetenschap dat we deel uitmaken van dat lichaam van Christus dat inderdaad door hem gecoördineerd en bestuurd wordt. We danken u dan dat we mogen weten dat u ons wil gebruiken tot uw eer. En dat we onze levens niet in leegheid, in ijdelheid hoeven door te brengen, maar in tegendeel dat u onze levens wil vullen en wilt zin geven, opdat dat ook resultaat zou hebben voor eeuwig. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn en willen u vragen of u inderdaad uw woord aan onze harten wil bevestigen. Of u ons wilt opbouwen in overeenstemming met uw belofte. Daar waar wij ons stellen onder uw woord, wilt u dat woord in ons zegenen, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat we daadwerkelijk mogen toenemen in kennis, krachtig mogen worden in de Heer, standvastig mogen worden en onze verantwoordelijkheid als uw kinderen en als leden van het lichaam van Christus mogen dragen. Wees u daartoe ons nabij met uw kracht en met uw geest en genade om Christus wil. Amen.